NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. Waarom leidt de coup in Turkije, in het buitenland dus, stilaan tot een binnenlands probleem? En waarom loopt de Europese Unie op kousenvoeten als het over Turkije gaat? Hier aan tafel Esther de Lange, de nummer 1 van het CDA in het Europees Parlement. U komt, mevrouw de Lange, goedemiddag, net uit München, geloof ik.
Dat klopt, ja.
En heeft u met christendemocratische toppers zitten te vergaderen?
Met ons fractiepresidium, zoals dat zo netjes heet, waren wij daar, ja.
En waar ging het over?
Nou, dat gaat ongeveer over alles waarvan wij denken dat het het komende half jaar in Europa op ons afkomt. Dus zeker ook de relatie met Turkije.
Oké, nou, daar kan u zo meteen dus meer over vertellen. Fijn dat u er bent. En Saadet Karabulut van de Socialistische Partij, zij zit in de Tweede Kamer. U komt, geloof ik, van een fractieweekend vandaan?
Ja. Even tussendoor. Ja, het was ontspanning, dus ik dacht, kom bij u ontspannen.
Ja, en hoe is het doel vastgesteld voor de verkiezingen volgend jaar qua zetelaantal?
Nou, dat zijn wij nog allemaal heel druk aan het bespreken. Dat komt direct naar buiten.
Ja, maar hangt er een winnersmoed?
Zeker, absoluut, altijd. Okay.
En wat heb ik niet gevraagd en wil u er wel over zeggen wat daar besproken is?
Nou ja, dat het gewoon een heel spannend, enerverend mooi jaar gaat worden.
Oké. Dat was het dus.
Dat was het voor nu, okay. Meneer Boonman.
Goed, nou, fijn dat u er bent ook, hoor. Daar niet van. En Hamid Karakous, wij kennen hem eigenlijk ook nog als oude wethouder voor de Partij van de Arbeid in Rotterdam. U doet nu iets anders. Wat doet u precies?
Ik ben algemeen directeur van een kennisinstelling, Platform 31. Wij ontwikkelen kennis op maatschappelijke vraagstukken. Dan moet je denken aan van hoe ga je met woningbouw om? En wat betekent nou dit soort maatschappelijke schuring voor de samenleving? Dus we onderzoeken het, we experimenteren. En kennis wat we ontwikkelen delen we met de partners. Als regio, gemeente, ministeries, coöperaties, marktpartijen. Ja.
En één dingetje wil ik nog van u weten. Heb ik nou goed begrepen dat u zich heeft aangemeld om op de lijst te komen voor de Partij van de Arbeid voor de verkiezingen volgend jaar?
Ik heb me nog niet aangemeld, maar ik heb het wel in overweging.
Ja, nou ja, dat is op 12 september moet je geloof ik wel die brief gestuurd hebben. Ja, dus
ik heb nog een paar dagen.
Ja. Ja, maar waarom dan zoveel twijfel?
Nou, twijfel niet. Maar ik moet wel overtuigd zijn van heb ik een meerwaarde en wil ik het zelf wel. Dus daar zit wel een punt. En daar heb ik ook afgesproken om daar even tijd voor te nemen. En het lijkt me ook wel gezond om dat goed te overwegen. Want dat is nogal wat.
Ja, proef ik daarin eigenlijk dat u gevraagd bent?
Gevraagd en ook zelf zit ook de twijfel van moet ik het niet doen? Ja. Dus beide is waar.
Ja. Oké, nou ja, succes met de afweging, zou ik zeggen.
Dank u wel.
Maar dan moet u wel een beetje hoog op de lijst komen, hè, qua nummer. Bij de Partij van de Arbeid, het lijkt me.
Ja, ik hoop dat dat bestuur luistert.
Ja, oké. Nou, nee, we hebben er samen aan gewerkt, dus we horen wel hoe het afloopt. Ja, zien kunt u ons luisteraar op NPO Politiek of op de site van radio1.nl. Volg op Facebook en twitteren, in welke zin dan ook. Spreek vrij uit, kan via hashtag Kamerbreed. En we kijken eerst even, zoals altijd, naar de kranten van vandaag. En een groot verhaal in het Financieel Dagblad. En we hebben de hele week er al veel over gehoord. Dat de man op de straat deals met multinationals als Apple niet langer meer accepteert. En de Europese Commissie heeft van de week Apple een rekening gestuurd van 13 miljard euro, heb ik begrepen, wat betaald moet worden, omdat Apple heel veel verdient, maar daarover, zeg ik maar heel simpel, nauwelijks belasting betaalt. En het is een deal die Ierland met Apple heeft afgesloten. Mevrouw de Lange, is dit nou typisch zo'n voorbeeld waarvan mensen zeggen, ja, dat Europa, kan dat allemaal in Europa? Hoe is dit in godsnaam mogelijk?
Nou, mij lijkt dit een voorbeeld van een Europese Commissie die terecht optreedt. Als je belastingontwijking wil aanpakken, moet je dat over grenzen heen doen. Zo simpel is dat. Je kan dat niet in Nederland alleen. Dus zul je dat Europees en het liefst daarnaast ook wereldwijd moeten aanpakken. Mijn Ierse collega's lopen in het Europees Parlement rond te roepen, ik wil die 13 miljard niet, ik wil het niet. Ja, dat is van de zotte. Ze kunnen hun hoofd wel in het zand steken en denken dat deze discussie weggaat. Die gaat niet weg. Mensen zijn terecht kwaad, want zij betalen als burger netjes belasting, midden- en kleinbedrijf betaalt belasting, dan de grote bedrijven ook. Alleen, daar hebben we niet alleen een mededingingscommissaris voor nodig, daar hebben we echt een goed wetgevend kader voor nodig, dat voor al die grote bedrijven geld. Want zij is nu elke keer achteraf ad hoc bezig. En ik heb liever nog wetgeving.
Ja, maar er zijn verschillende landen binnen de Europese Unie, en dat geldt ook voor Groot-Brittannië bijvoorbeeld, hè, of voor Engeland in het bijzonder, die aparte die zitten beslot nog steeds in de club, die een aparte fiscale regeling hebben. Maar niet te vergeten, ook gewoon hier om de hoek, op de Zuidas in Amsterdam. Daar zijn wij heel goed in om bedrijven te adviseren vooral hier te komen met hun financiële administratie, om dat het niet voor gewone mensen, maar voor die bedrijven een feest is, fiscaal gezien, omdat ze heel weinig hoeven te betalen. Dus hier is het ook. En u, als ik u zo begrijp, suggereert eigenlijk dat er een Europese fiscale afspraak moet komen?
Je moet Europees in elk geval afspreken waar je het over hebt als je over belasting hebt. Dat is een heel groot deel van het probleem.
Betalen,
dat die grondslag, eventjes los van betalen en niet betalen, maar die grondslag, waar betaal je over, die is in sommige landen veel smaller dan in andere landen. Nou, die zou in heel Europa alles hetzelfde moeten zijn. Enorme technische discussie, heel veel haken en ogen aan, maar ik ben blij dat Europa, en dat ook wereldwijd, men bezig is om dat af te spreken. Duurt dat wereldwijd te lang, dan zal je het Europees moeten doen. Wat ik niet wil, is zeggen we gaan nu één ministerie van Financiën in het leven roepen in Europa, die één tarief, alles eenheidsworst op Europees niveau beslist. Kunnen we ook niet. Zijn niet de spelregels van het verdrag. Ja. Maar dat je iets moet doen om tegen deze oneerlijkheid op te treden, en dan ben ik trots op een Europees parlement dat die druk opvoert.
Ja. Mevrouw Karabulut, mensen accepteren het niet meer, omdat mensen het vooral ook niet begrijpen.
Het is ook niet uit te leggen. Het is gewoon het witwassen van geheimzinnige deals die tot nu toe gewoon in de achterkamertjes werden gemaakt. En waardoor goed speurwerk, wat door goed speurwerk van journalisten, maar ook de aandacht vanwege de crisis en al het geld wat naar banken en dit soort grote multinationals is gevloeid, en de rekening die bij de gewone bevolking, volkeren van Europa is neergelegd, men pikt het terecht niet. Dus als ik dan even denk aan onze regering, minister-president Rutte, weet je, die heeft gelogen over die €1000 terug, en vervolgens gaat hij naar Silicon Valley en dan nodigt hij bij wijze van grote multinationals uit om te spreken over wat zouden wij van elkaar kunnen betekenen. Ik verwacht van onze premier dat hij dit soort deals, want terecht zegt u, Nederland is een belastingparadijs voor multinationals, op zijn minst openbaar maakt. Uit een rapport van de FNV is ook gebleken, door een internationaal instituut onderzocht, dat de afgelopen jaren we op die manier 30 miljard aan belastinginkomsten zijn misgelopen. 30 miljard, daar kunnen we ons onderwijs van bekostigen, daar kunnen we onze zorg van bekostigen. Dat is bijna het totale bedrag aan bezuinigingen van Rutte 1 en 2. Ja. Dus terecht dat hier eindelijk actie op wordt ondernomen. Heel blij mee.
Vond de reactie van Nelly Kroes ook zeer veelzeggend. Toch ook van de VVD. Zo van, nou, dat had de commissie niet mogen doen. Ze was nota bene zelf eurocommissaris van mededinging jarenlang. Misschien had ze er zelf wel eerder naar moeten kijken.
Ja, ja. Maar goed, mevrouw Karabulut, even los van het feit dat hij het over een leugen heeft van premier Rutte over die €1000.
Blijkbaar. Waar hij vervolgens sorry voor heeft gezegd. Dus hey, what's in a name?
Ja, dus nee, maar toch. En het is natuurlijk niet witwassen. Het is gewoon een zakelijke afspraak geweest.
Ja, nou ja, goed, weet je, die Panama Papers, de Swiss Leaks, en alles wat tot nu toe openbaar is gemaakt. Tuurlijk, het is maar hoe je het noemt. Maar er worden wel degelijk heimelijk afspraken gemaakt waarbij wij een belastingtarief
hebben.
Wij
kennen ze niet.
Wij kennen ze niet.
Nee.
En dat kan. Kijk, het is ook, om het nog iets breder te pakken, want het is inderdaad een wereldwijd probleem. Het is ook ondermijning van democratie. Wanneer wij zeggen, wij willen dat burgers, middenstanders, kleine bedrijven belasting betalen, zodat wij met elkaar onze voorzieningen kunnen bekostigen. En die grootste bedrijven, die miljarden winsten maken, die profiteren van onze kennis en kunnen en infrastructuur, zich ontduiken met medewerking van overheden, dan schept dat gewoon heel veel cynisme, heel veel wantrouwen en is dat een ondermijning van de democratie.
Ja. Hamid Karakus, voelt u zich als burger aangesproken dat u wel belasting moet betalen, wat ik aanneem dat u doet, en dat zulke grote bedrijven er zo makkelijk van afkomen?
Ja, maar aan de andere kant, ja, zeker. Hè. Dus natuurlijk, als je niet in de politiek zit en je houdt je niet dagelijks mee bezig, en je kan de nuancering niet aanbrengen, of niet moet aanbrengen, ja, dan komt het inderdaad heel vreemd over dat heel veel bedrijven verdienen aan het niet betalen van belasting. Maar het is inderdaad, je moet ook oppassen met termen als witwassen, want het zijn gewoon inderdaad afspraken die gemaakt zijn. Terecht of onterecht. Ik vind het onterecht dat het gebeurt. Maar aan de andere kant verwachten we ook als land dat we zeggen van we moeten ook onze concurrentiepositie waarborgen. Hè? Want je moet ook zorgen dat je als land interessant blijft voor die bedrijven. En daarom is het ook zo goed dat het op Europees niveau dat aangepakt moet worden. Alleen als Nederland zeggen van we gaan het anders doen en veel strakker, et cetera. Ja, dan zou dat voor je concurrentiepositie wat kunnen betekenen.
Maar is dat niet veel te makkelijk?
Het is inderdaad ook veel te makkelijk om te zeggen van we moeten het niet doen. En ik ben het tegen dit soort belastingontwijken. En ik ben tegen dit soort afspraken. Maar dan moet je wel op Europees niveau.
Ik ben heel blij dat je dat zegt inderdaad. Want in de Europese discussie wordt terecht geëist dat de Europese Commissie hard optreedt. Hebben we het al over gehad. Tegelijkertijd moet je ook kijken naar wat betekent voor het vestigingsklimaat. Niet in Nederland alleen, want dan krijg je die onderlinge concurrentie voor het allerlaagste niveau. Maar Europa. Dat mis ik nog wel eens in de discussie. En als je één lijn trekt met één grondslag bijvoorbeeld in heel Europa. Dan heb je beide. Je pakt het aan en je kijkt ook naar het vestigingsklimaat. Want dat blijft ook belangrijk.
Ja, hoe dan ook. Ik denk wel dat het een onderwerp ook zal worden in de verkiezingscampagne. Lijkt me zo. Even nog een klein ander onderwerpje. Ik pak even de verdieping erbij. Bijlage van het dagblad Trouw. En er staat een groot verhaal in over haar is politiek. En eigenlijk kan ik het samenvatten dat het uiterlijk van politici ook relevant is voor hun succes. Dat is een beetje kort door de bocht samengevat, maar daar komt het al ongeveer op neer. En mevrouw De Lange, speelt het uiterlijk een rol in het succes van een politicus of een politica?
Nou, dat we dit nou nog in dit serieuze programma moeten gaan bespreken.
Sandwichformule, even iets luchtigs
helemaal
tussendoor.
Goed. Nou ja, misschien een tegenvraag dan. Heeft u in dit mediatijdperk ooit een Amerikaanse president gezien die kaal was? Ik niet. Blijkbaar moet je haar hebben om president van Amerika
denk ik, worden ze kaal nadat ze president zijn geweest.
Of heel grijs, heel snel. Maar dat zegt toch wel wat. Ik bedoel, ik ken heel veel trouwens ook hele leuke kale mannen in Nederland. Maar in Amerika kunnen ze blijkbaar geen president worden. Dus het speelt voor mannen, het speelt voor vrouwen. Men kijkt naar je en nog voordat je je mond hebt opengedaan hebben ze een mening over je. Ja, het is keihard maar waar.
Het speelt gewoon een rol, mevrouw Karabulut.
Ja, zeker. Kijk, weet je, het is niet zozeer alleen het uiterlijk. Het geheel moet kloppen. Als we bijvoorbeeld een Bernie Sanders nemen. Ik bedoel, die is kalend. Die is wat
wordt
ouder.
Wordt ook geen president van Amerika.
Nee, nou, maar die heeft wel een gigantisch goede campagne gevoerd. Omdat de inhoud met het plaatje klopt.
Hij is authentiek.
Hij is authentiek. En ik denk dat het nog veel belangrijker is dat je authentiek bent. Naast dat je een visie hebt natuurlijk. Maar die authenticiteit en betrouwbaarheid. Ja. Ik merk dat dat gewoon heel zwaar weegt. En natuurlijk, ik bedoel, dat heeft volgens mij heel veel onderzoek inmiddels aangetoond. Ja. Dat wanneer je er een beetje goed uitziet, dat mee kan helpen.
Dat speelt ook bij u in de partij, neem ik aan, hè?
Nou, wij worden niet geselecteerd door de
Schoonheidscommissie.
Nee. Dat soort criteria.
Maar goed, het speelt wel een rol. Hoe
gaat
dan
ook niet komen. Nee, daar word je natuurlijk niet op geselecteerd.
Nee, maar als je er niet uitziet.
Het is het geheel. Kijk, je kunt niet. Ik zou er niet aan moeten denken dat ik in mijn kloffie er totaal onverzorgd bij loop als volksvertegenwoordiger. Ja. Ik bedoel, dat kun je gewoon haast niet maken.
Ja. En hoe zit dat bij de Partij van de Arbeid, meneer Karakous? De trui van Spekman bijvoorbeeld.
Ja, maar daarom zeg ik, dat is een mooie mix. Ik loop in pak rond en Hans loopt in een trui rond. Nee, dat versterkt elkaar. Dat vind ik op zich een hele mooie combinatie.
Ja, maar wel
hij speelt wel. Het moet niet spelen. Ik bedoel, kleding, je haardracht. Het heeft wel. Het moet niet kunnen, maar het heeft wel een rol.
Ja, en toch is de lijsttrekker kaal, hè? We hadden het hier net over kaal.
Ja, we zijn niet in Amerika, gelukkig. Hè?
Oh, we zijn niet in Amerika. Of althans, de huidige lijsttrekker is nog steeds kaal.
In de loop der jaren is die kaal geworden. Laten we het daarop houden.
Ja. Nou, ik geloof dat we de diepgang.
Hoef je ook weer niet zo hard over te lachen.
De diepgang met betrekking tot dit onderwerp wel bereikt hebben. Ik laat het even bij de kranten.
Breed.
Ja, het is 7 minuten voor 14:30. En te gast, u heeft ze al gehoord, zijn CDA-Europarlementariër Esther De Lange, SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut en oud-Partij van de Arbeid-wethouder en nadenkend over een plekje op de lijst voor de verkiezingen voor deze partij, Hamid Karakous. We gaan het dit uur hebben over de gevolgen van de coup-poging in Turkije en de spanningen die dat oplevert. Hè. Ik heb het al eerder gezegd, een buitenlandse coup die stilaan een binnenlands discussieonderwerp is geworden en in veel gemeentes een onderwerp van discussie is en ook tot problemen leidt. En over de politieke relatie tussen Turkije en Europa natuurlijk, want we hebben hier niet voor niets iemand uit het Europees parlement. De coup-poging is door en voor tegenstanders van de Turkse president Erdogan veroordeeld, maar de zuiveringen die erop volgden, 130.000 ambtenaren die inmiddels zijn ontslagen, die hebben geleid tot grote verdeeldheid. En laten we even luisteren naar een fragment uit de Nieuwsuur, waarin de Partij van de Arbeid statenlid en oud-Kamerlid Metin Selik wordt gevraagd aan welke kant hij staat.
Kijk, op basis van de informatie die wij in Nederland hebben, sta ik volledig achter het standpunt van de PvdA. Het is niet niks, het is
on-Europees. Dus u bent tegen de zuiveringen?
Nou ja, kijk, ik zit er iets genuanceerder in.
Bent u er nou voor of tegen? Je kan er niet een beetje voor zijn of een beetje tegen.
Ik ben tegen zuiveringen, maar ik wacht eerst het resultaat af. Want als blijkt dat die beweging daarachter zat, dan kan ik me voorstellen dat een deel van die mensen ook uiteindelijk uit het ambtelijk apparaat moeten.
Ja, meneer Karakoes, u bent geboren in Turkije.
U gaat zo niet de vraag stellen, ben je voor of tegen?
Nee, dat zeg ik nog niet. Zover was ik nog niet. Als u het gewoon zelf direct zegt, dan hoef ik het ook niet te vragen misschien. Maar zover was ik nog niet. U heeft 2 paspoorten, hè?
Nee.
Oh, 1.
Klopt.
Ja, heeft er 1 weggedaan?
Al lang, heel lang. Het was ook een must, want ik ging naar de politie toe en dan moest je de Nederlandse nationaliteit aannemen. Dus waardoor je automatisch ook je Turkse nationaliteit verloor. Dus bij mij speelt dat dubbele nationaliteit niet.
Niet. Dus omdat u een functie had bij de politie, dan moet je 1 paspoort als Turkse Nederlander of Marokkaanse Nederlander
inleveren.
Toen wel.
Ja, toen moest in ieder geval de Nederlandse burger. Want dat is een verhaal, maar in ieder geval dat moest je wel hebben.
Ja, ik wist dat niet trouwens. Maar goed, dat is interessant om te weten, omdat dat dubbel paspoort, we gaan het er hier niet uitgebreid over hebben, gegarandeerd de komende maanden wel weer door een of andere politicus als issue op de agenda wordt gezet. Maar toch, to the point probeer ik te zijn. Hele klus. Meneer Karakoes, u voelt de twijfel van een Turkse Nederlander, een politicus, over dat voor en tegen zijn en dit probleem. Hoe komt dat?
Nou, laten we bij het begin beginnen. Is natuurlijk enorm wat daar gebeurd is. Hè? Want je moet je voorstellen dat de hele bevolking die al aardig onder druk stond. Want ik bedoel, de scheuring, als je over scheuring in de samenleving hebt, heb je in Turkije natuurlijk, is dat echt goed zichtbaar. Invloed van de oorlogen in Syrië, Irak en Midden-Oosten raakt hen dagelijks. Niet alleen vluchtelingenvraagstuk, maar het heeft invloed. Hè? Die familiebanden die in het Midden-Oosten en Turkije aanwezig zijn. Dus het heeft enorm invloed. En de coup bovenop. Ja, mensen zijn eigenlijk verward, getraumatiseerd, wantrouwen naar elkaar toe. Is enorm gegroeid.
Maar
en die spanning
dat is daar.
Voel je daar. Ja, ja, maar ik probeer
en dat
even
daar is dus ook hier.
Ja, dat klopt. En dat zou ik niet willen bagatelliseren. Het is ook zo. En daarom geef ik ook het voorbeeld van de omliggende randen in Turkije. Want wat daar gebeurt, heeft ook invloed op de bevolking in Turkije. Ja, het heeft invloed. Alleen waar het naartoe zou moeten gaan, we moeten kijken of we dus naar een oplossingsrichting gaan. En wat voor bijdrage je lever je daarvoor. Daar moet de discussie nu om gaan dat die twee groepen met de rug tegenover elkaar staan.
Ja, maar hoe dan?
En een afstand groter is.
Ja, maar hoe los je dat dan op?
Dat is 1. Zorgen dat je dus die doelgroepen bereikt en in gesprek gaat. Zorg dat de rust weer terugkeert. En het debat is helaas zodanig gepolariseerd.
Door wie?
Door ons allen. Want ook die vragen die gesteld worden lijken of zo van testvraag is van
of je voor of tegen.
Zo komt het ook over. Hè? Ja. Het is een testvraag van deug je wel of niet. Hè? Zo komt het bij mij in ieder geval over. Dus ik zou daarom zeggen van ja, waarom moet iemand voor of tegen zijn? Hè? Dus, en wat draagt het bij aan de oplossing?
Ja, maar als
je kan ook zeggen, laten we dat soort genuanceerdheid gewoon even met elkaar in acht nemen en zorgen dat we gewoon op gelijk afstand staan naar die doelgroepen en probeer nou die doelgroepen bij elkaar te brengen.
Maar wie spreekt hier nu aan? Want dat vraagt mij wel af.
Kijk, van Karabloek,
op zich, dank. Op zich, tuurlijk, het is heel heftig wat daar is gebeurd. Ik bedoel, het is gewoon een aanslag op de democratie. laat helder zijn dat een coup door geen enkele democraat verdedigd kan worden. En al helemaal niet als je de pijnlijke geschiedenis van Turkije kent. Dan is het een politiek zeer alarmerend signaal dat zoiets gebeurt. Dus dat veroordeel je uiteraard. En natuurlijk moeten coupplegers conform internationaal recht, conform de rechtsstatelijke beginselen veroordeeld worden. Maar het is toch niet zo moeilijk. Er is natuurlijk ook nog een geschiedenis met Erdogan die zich steeds meer als een dictator gedraagt. Het is toch niet zo moeilijk dat je zegt, ik veroordeel de coup, maar ik wil ook niet de ondemocratische ontwikkeling of een heksenjacht in Turkije. Dat moet conform rechtsstatelijke principes. En dat is denk ik waar het wringt. Dat is denk ik de verwarring.
Maar wie is daar ook
tegen dan? U zegt we moeten genuanceerd zijn. Ik bedoel, ik ben de laatste. Ik zet me al jaren in tegen segregatie en voor samenleven. Ik heb daar zo nog een aantal punten en oplossingen voor. Maar dat moet vervolgens, deze boodschap moet dan ook wel aan de mensen overgebracht worden. En de volksvertegenwoordigers die. Maar de volksvertegenwoordigers die. Nee, ik heb het niet over u. Dus, maar het ging even over de volksvertegenwoordigers die gevraagd wordt zich hierover uit te spreken. Dat komt natuurlijk omdat u en ik willen dat niet. Maar het is gewoon een issue geworden. Dat buitenlands ding is geëxporteerd naar hier. En vervolgens gaat erom hoe stel je als volksvertegenwoordiger.
Ja,
ik denk dat het heel belangrijk is. Dat we de boel inderdaad bij elkaar houden. Ja. Maar ook dat je die rechtsstatelijke principes hoog houdt.
Nee, maar daar is ook geen discussie over. Nee. Ik bedoel, ik ben een sociaal-democraat. Die normen, waarden en rechtsstaten staat voor mij bovenaan. Dus, en als je dat als vertrekpunt neemt, kan je ook niet voor zijn dat duizenden mensen worden opgesloten zonder enig proces. Daar kan je niet voor zijn.
Precies.
Waar het mij om gaat van, er zit ook een genuanceerdheid in. Daar hoef je niet mee eens te zijn. Alleen in de huidige omstandigheden, in de polarisatie waar we ons helaas in bevinden, is het heel moeilijk, wordt steeds moeilijker om genuanceerd te zijn.
Ja, want u zei dan, ik val u even in de reden, u pleit heel erg voor die nuance, maar er zijn wel degelijk Turken die in een groep, zou ik maar zeggen, wij zijn voor Erdogan, demonstreren daar ook voor, en we zijn tegen die andere groep die zich bij Gulen
hoort.
Dus u doet eigenlijk een oproep, begrijp ik, van dat de voor en tegen ze moeten inslikken. Dat doe je thuis maar.
Die oproep is dus aan ons allen toe, hè? Laten we verstandig zijn, want we moeten nu een bijdrage leveren tot de oplossing. En ik vind, hè, dus nogmaals, niemand is voor, ik zeker niet, dat je zegt van je moet bedreigen.
Nee.
Je moet zeker die lijsten die er op dit moment rond ze geslingerd worden, daar moet je op tegen zijn, daar moet je tegen verzetten. Want het raakt je mensen.
Ja, is dan bijvoorbeeld, er is een open brief gemaakt door Turkse Rotterdammers, en die zoeken naar verbinding en die hebben kritiek geuit. Ik vat het maar een beetje kort samen. Met name op burgemeester Abu Talib van Rotterdam. Dat hij mede ook met andere mensen in de Rotterdamse Raad zich vrij scherp hebben uitgelaten over mensen die dus over dit conflict en deze toestand, deze coup, een mening hebben. En doe dat nou juist niet. Sluit u zich daar strikt genomen bij aan? Ik zie hier allerlei namen staan. Uw naam staat er niet bij, maar dat toch even gevraagd.
Nou, dat is ook teken dat ik op gelijk afstand tot aan iedere organisatie sta.
Nou, het is geen organisatie, dit is gewoon
zijn organisaties, als het goed is.
Ja, maar dit zijn mensen die pleiten voor verbinding. Die pleiten voor hetzelfde als wat u doet.
Nee, het zijn organisaties. Oh. En als ze pleiten voor verbinding, dat vind ik prima. Daar moet ook van beide kanten komen.
Maar niet vanuit de moskee?
Nou, ook als zij als moskee een bijdrage kan leveren om die groepen bij elkaar te brengen en een punt voor oplossing bij te dragen, is het prima. Dus wij moeten ook niemand uitsluiten die een bijdrage kan leveren tot een oplossing.
Ja, met mevrouw Karabulut, wil je iets over zeggen?
Ja, zeker. Er valt heel veel over te zeggen. Ja, maar laat ik me even beperken tot inderdaad het niet ophitsen en verder laten oplopen van de spanningen. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Er is gewoon een hele lange en stevige arm vanuit Ankara. Dat is één. Dat heeft een buitenland aspect, dat laat onze regering toe. Dat zou je moeten stoppen. Het tweede is dat er allerlei organisaties zijn in Nederland die conform de richtlijn uit Ankara het probleem één op één hier importeren. Dus het is export en import. Ook daar zou je iets aan moeten doen. En wanneer de burgemeester terecht tegen de Turkse autoriteiten zegt: u hebt zich niet te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden waar het betreft de vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht. U kunt dat in uw land misschien willen verbieden, maar in ons land doen we dat anders. Dan vind ik dat je de burgemeester hoort te steunen. En dan zie ik dat juist als een, zou ik dat als een bijdrage zien om ook de verschillende groepen in Nederland duidelijk te maken. Mensen, je kunt het met elkaar eens zijn. Hier mag je ideeën hebben. Wij veroordelen, beoordelen en intimideren mensen niet op basis van politiek ideeën. Maar wij importeren het probleem ook niet. Wij gaan hier samenleven en het voorbeeld geven. Helaas zie ik dat niet.
Vind ik een mooie boodschap. Ja. Hè? Maar laat ook niet overkomen als burgemeester niet gesteund wordt. Ik bedoel, dat is een andere vraag. Maar waar
ja,
het mij...
die oproep...
maar goed, oproep is prima. Ik bedoel, dat valt in dezelfde categorie. Mensen mogen vinden wat ze vinden. Ze mogen oproep plaatsen. En mijn pleidooi is: plaats nou een oproep wat bijdraagt aan de oplossing. Ja, en niet aan polarisatie.
Ja, Esther de Lange, u kijkt er misschien een beetje van een plekje verder vandaan naar vanuit het Europese parlement in Brussel en Straatsburg. Maar u heeft er wel, denk ik, bij die top van de EVP ook over gesproken, neem ik aan, over dit specifieke probleem, lijkt me.
Nou, absoluut. En je kijkt natuurlijk vanuit Nederland aan de ene kant en je ziet de onrust in de samenleving. Maar het fijne van daar met Europese collega's over spreken is dat je wel zaken met elkaar kan vergelijken. En ik vond het punt van mevrouw Karaboulut heel interessant. Die zei: je hebt niet alleen als politiek, maar ook als overheid een verantwoordelijkheid. En de burgemeester van Amsterdam heeft die verantwoordelijkheid willen nemen. Ik stel wel vast dat Rotterdam. Rotterdam in elk geval. Abu Taleb, laat hem gewoon bij zijn naam noemen. Onze nationale politici vind ik heel erg stil vergeleken met andere nationale politici. Onze overheid, de instanties, vind ik heel erg terughoudend. Als ik kijk en de hoofdredacteur van Zaman vandaag komt met de cijfers, die zegt: in België worden al 60 mensen die echt agressief hebben opgeroepen tot bedreigingen, die agressief zelf bedreigd hebben, die worden vervolgd. Daar kijkt politie en justitie naar. In Duitsland zegt Merkel van: beste mensen, ik ben de bondskanselier van jullie allemaal. Maar dan verwacht ik ook dat die mensen die soms al 20, 30 jaar hier zijn ook een loyaliteit aan Duitsland en onze samenleving richting onze samenleving ontwikkelen. Ja, en daar ook in investeren. Ik hoor het er niet. Veel te weinig. En dat is wel een groot verschil tussen Nederland en de ons omringende landen. En dan krijg je ook dat er ruimte is voor een polariserend debat. Veel ruimte.
Laten we maar even luisteren over het horen van Rutte. Wat Rutte hierover deze week gezegd heeft.
Wij willen samenwerken met Turkije, ook juist in de nasleep na deze coup. Maar we kunnen niet accepteren dat er inmenging is vanuit Turkije in onze binnenlandse aangelegenheden. Dat is de grens die wij als Nederland kabinet bewaken en ook zullen bewaken.
Nou, mevrouw De Lange.
Heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken dat aangekaart toen hij in Turkije was? Waarom weigert hij de vragen van Pieter Omtzigt te beantwoorden over hoeveel keer is er aangifte gedaan? Hoe gaat de overheid daarmee om? Er is zoveel onduidelijkheid dat het heel leuk is om een quoteje te geven aan een journalist. Maar ik wil de daadwerkelijke actie zien, ook van de minister van Buitenlandse Zaken. En dat valt zwaar tegen.
Dus bedoelt u nou dat u het een slap verhaal vindt?
Nou, het is heel makkelijk om dat te zeggen in een microfoon van een journalist. Maar als je vervolgens allerlei lieve woordjes in oren gaat fluisteren op het moment dat je in Ankara bent. En dat is niet kritiek alleen maar op Nederlandse leiders, hoor. Nee. Die kritiek heb ik ook op de voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz. Die heel vaag was over de eisen die hij dacht die gesteld konden worden aan visumvrij reizen. Het parlement is daar heel duidelijk over.
Als ik daar even twee dingen over mag zeggen. Ja. Koenders is natuurlijk wel degelijk naar Ankara gegaan en zou daar de boodschap brengen: bemoei je niet. Hè? Dat was nadat.
Ja, zijn we niet bij geweest?
Hij heeft een persverklaring gedaan. Ja. Vervolgens, tijdens diezelfde persconferentie, zegt zijn Turkse ambtgenoot heel gewoon doodleuk: ja, u bemoeit zich toch met ons? Wij bemoeien ons ook met jullie. Dus kortom, ze nemen dat niet serieus. Gisteren wordt aan Rutte tijdens een persconferentie gevraagd: goh, vindt u dat hier bemoeienis is vanuit Ankara, de lange arm? Hij ontkent het gewoon. Ik heb het ook aangemeld voor het mondelingen vragenuur. Maar dat betekent dus dat je met meel in je mond praat. En waarom gebeurt dat? Omdat Nederland, overigens ook andere Europese landen, zich hebben laten gijzelen door een vuile deal met zo'n regime te sluiten. En dat is wat er aan de hand is.
Ja. Meneer Karakous, vindt u eigenlijk dat je aan een Europarlementariër die Een dubbel paspoort, of een euro, ja, misschien ook wel een europarlementariër.
Ik heb er maar één, hoor.
Ja, u heeft er maar één. Maar een parlementariër in de Tweede Kamer die een dubbel paspoort heeft en ook kan stemmen in Turkije, dat hij op de partij van Erdogan kan stemmen en dat hij dat bekend moet maken? Dus...
Kijk, wat ik vind, als je dus hier op een partij stemt en daarmee ook de normen en waarden van een partij ondersteunt, dan zou je ervan uit moeten gaan dat die normen en waarden ook in je andere keuzes moet gelden. Dat is één. Dus tweede is het verhaal van... Kijk, tuurlijk mag je kritisch zijn tegen Turkije, en dat mag allemaal de politici allemaal zijn. Maar daarmee los je een samenlevingsvraagstuk, waar die mensen een onderdeel van de samenleving niet mee op. En door alleen maar de zaak te polariseren en de tegenstelling scherp te maken, los niet op.
Maar wie is nu aan het polariseren?
Ja, dat hebben we even die vraag. Ja, dat is wel een relevante vraag.
Wie is aan het polariseren?
Nee, maar de polarisatie vindt plaats door de vraag te stellen of iemand voor of tegen is. Dat lijkt tot nogmaals, dat komt bij mij over als van een testvraag van deug je wel. Nou, ik deug 100%. En ik kom op voor mijn normen en waarden, maar ik hoef geen keuze te maken van voor of tegen. Want nogmaals, dat draagt niets bij aan de doelstelling om die samenleving bij elkaar te houden en te brengen. En mijn oproep is naar ons allen, laat alsjeblieft ons eerste zorg en prioriteit moet zijn van hoe brengen we die twee groepen bij elkaar. En laten we ons daarvoor inzetten. En laten we ook af en toe daar, als dat de oplossing is, minder polariseren, maar zorgen dat we die mensen in gesprek blijven. En zorgen dat die mensen ook de kans krijgen om hun mening te ventileren. Want ook zij hebben een mening. Ja. Daar hoef je niet mee eens te zijn.
Ja. Mevrouw De Lange, ik begrijp net, de ministers van Buitenlandse Zaken die zijn voor een informeel overleg in Bratislava. Hè. Slowakije is voorzitter op dit moment van de Europese Unie. En daar wordt ook gesproken dat die relatie met Turkije wel enigszins vergiftigd is, als ik het goed samenvat. En dat woord is letterlijk zo gebruikt. Is dat zo?
Nou, dat lijkt me geen overdrijving. Ik denk dat die relatie op het ogenblik heel erg slecht is. Ik zie ook wel de zorg van mensen die denken van uiteindelijk zullen wij toch terug moeten naar een betere relatie met een belangrijk buurland als Turkije. Alleen zeg ik, het Europees Parlement heeft als taak om ook naar landen te kijken die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie. Wat mij betreft niet, maar dat is een ander verhaal. Hoe gaat het daar met de democratie en hoe gaat het daar met de rechtsstaat? En ik maak me een beetje zorgen in de discussie die net gevoerd is. Inderdaad dat de democratie is gered, want gelukkig is die staatsgreep niet gelukt. Maar dat we nu de rechtsstaat om zeep aan het helpen zijn. En ik vind dus wel, ik ben heel erg voor verbinding en voor een rustig debat. Ik ben van een middenpartij. Maar dat je wel mensen moet kunnen aanspreken op het feit dat ze die zuiveringen dus, dat ze daar afstand van nemen. De spreker die wij hoorden, het PvdA-lid, ik ben zijn naam even kwijt,
Silly,
die eigenlijk zegt, luister, ik vind het prima dat er tientallen duizenden mensen worden ontslagen en mensen het gevangen ingaan, want er zou wel eens achteraf vastgesteld kunnen worden dat er een paar bij zaten die een rol hebben. Jawel. Hij spant
het nog een keer laten horen, maar dat zei hij niet.
Dat was iemand anders.
Hij spant daarmee het paard volledig achter de wagen. Dat is geen rechtsstaat. Bij een rechtsstaat ga je eerst kijken, is er een legitieme verdenking? En dan kom je in actie. Dus dat je afstand neemt.
Nee, maar daar ben ik helemaal mee eens.
Okay. Van het zomaar wegzetten en in het gevangen stoppen van mensen vind ik terecht in deze discussie. Zoals anders kom je er niet uit.
Zoals ik het met Thierry gehoord heb, heeft hij dat niet zo gezegd.
Nee, maar goed.
Ik ben het helemaal mee eens. Volgens mij heb ik ook al aangegeven dat rechtsstaat bij mij in ieder geval echt bovenaan staat. En als je inderdaad zonder enig proces, zonder zorgvuldigheid mensen opsluit, dat is niet te accepteren. Laat ik daar helder over zijn.
Ja. En even aan u gevraagd, want volgende week komt de Tweede Kamer weer voor het eerst bijeen. Na het reces, mevrouw Karabulut, wat is uw inzet om deze kwestie niet nog verder uit de hand te laten lopen? Wat vindt u dat er moet gebeuren?
Nou, er moet gehandeld worden. Hè. Op zich, iedereen is het erover eens dat we niet de boel moeten oppoken. Maar we moeten ook constateren dat er een aantal oorzaken zijn. De oorzaak is die lange arm, dus daar moet je mee stoppen. De oorzaak is ook dat de Europese landen, u zegt het zelf, ze zijn weer bij elkaar. Ze zeggen, nou, het ligt lastig. Maar vervolgens is er wel zeer recent weer een hoofdstuk voor toetredingsonderhandelingen met Turkije geopend. Dus dat moet je gewoon on hold zetten. Dat moet je bevriezen. Dat betekent dat je een concrete politieke politieke stap zet. En wat de minister van Buitenlandse Zaken en Rutte tot nu toe doen, is zeggen: het is verschrikkelijk, we maken ons grote zorgen, maar vervolgens hem belonen met visumliberalisatie in het vooruitzicht. Dus er moeten harde politieke stappen gezet worden.
En wat verwacht u van Turkse organisaties die zich tot nu toe nog steeds toch wel uiten op de een of andere manier?
Ja, nou ja, het is iets, maar dat reikt nu te ver, wat in de afgelopen decennia is opgebouwd. Ik heb altijd gezegd, minister Asscher, u weet dat die over integratie gaat. U weet dat een aantal organisaties zich puur als verlengstuk gedraagt van Ankara. Dat zij de integratie belemmeren, dat kunnen niet uw bondgenoten zijn. Asscher heeft gezegd daar een onderzoek naar te starten, wachten we al langer dan een jaar op. Maar op ons initiatief samen met de VVD gaan we eind van deze maand of begin volgende maand een hoorzitting in ieder geval organiseren in de Tweede Kamer, om ook al die verschillende geluiden te horen en te zien wat hebben we hier nou gemeen. Staat dat samenleven in Nederland inderdaad centraal?
Dus u gaat samen met de VVD het initiatief opstarten om al die organisaties
zijn
uit te nodigen?
Gestart, ja, zeker.
En wat wil u dan horen?
Nou, ik wil wel heel erg graag horen. Kijk, er zijn een aantal verklaringen ook via de Turkse overheid, maar ook via een aantal van die organisaties verspreid, waarbij organisaties en personen als terrorist worden neergezet.
Ja, dus mensen die voor Gulen zijn, dat zijn terroristen.
Maar dat is Turkse politiek pur sang. Alle tegenstander, oppositie.
Maar moeten ze dat dan terugnemen?
Nou ja, ik zou wel heel graag willen horen van we leven in Nederland in een rechtsstaat. Mensen zijn geen terrorist, tenzij onze Nederlandse overheid bewijs heeft gekregen van de Turkse autoriteiten. Ja. Natuurlijk werken we dan mee. Dat is de oorzaak van de verdere polarisatie in Nederland. Ik verwacht en ik ga ervan uit dat ze daar afstand van nemen.
Ja, nou, ik ben benieuwd, meneer Karakousk, ook vanuit uw werk bezien. Denkt u dat organisaties die zich zo geprofileerd uiten over deze kwestie in ook hun land, ook al wonen ze hier, Turkije, dat zij gaan bijdraaien qua standpunt?
Nou, ik vind dat ze dat wel moeten. Kijk, ook zij moeten realiseren dat ook polarisatie, die zijn inderdaad, niet iedere sympathisant van iemand of van welke partij is een terrorist. Hm. Dat kan je niet zeggen, want dat doet de mensen heel veel pijn.
Dus u doet een oproep eigenlijk dat ze dat terugnemen? Ziet u dat gebeuren?
Niet alleen oproep, de mensen die ik tegenkom waar ik dus gesprek mee aanga, is het ook de boodschap van pas op wat je zegt. Ga nou eens even rustig over nadenken wat er allemaal gebeurt. En ga geen stelling innemen. En dat geldt voor beide organisaties, of beide groepen, of hoe je dat wil noemen. En die boodschap geven constant af.
Ja, maar u kent mensen die zich verwant voelen met Gulen. En u kent ook mensen die zich verwant voelen met de AK-partij van Erdogan. Ja. Is dat een reële oproep om zich te matigen en dat standpunt in te slikken?
Ja.
Nou, weet u.
Nou, dat is in die zin. Het zal niet zo zijn dat alle mensen dan in één keer overtuigd zijn van iets. Maar een groot deel reageert nu ook wel heel erg emotioneel. Die groep, daar dus ook oproep voor bedoeld. Want iemand die dus van begin af aan, en of het nou dit wel of niet gebeurd was, in een bepaalde stellingname zat, dat gaat niet van mening veranderen. Maar je hebt een grote groep. Moet je zich voorstellen, die mensen waren wel buren, vrienden, familie van elkaar. Dus zo diep gaat dat. Families zijn gescheurd. En dat kan wel eens voor lange termijn schade opleveren. En of het helpt of niet, wij kunnen niet anders dan in gesprek met elkaar blijven. En ook niet. Ook de boodschap zou moeten zijn, en ook moet zijn, richting die groepen, niet polariseren, geen stelling innemen. Ga nou eens even rustig nadenken. Want ik heb gisteren iemand aan de lijn gehad, om even een voorbeeld te noemen. Hij is sympathisant van de Gulen-beweging. Maar wat zijn gezin op dit moment meemaakt, doormaakt, en ook onder druk wordt gezet door de familie, dat kan niet. Dat mogen wij niet accepteren. En ik denk dat het gewoon ook helpt als je even rust bewaart en weer tot heroverweging komt. En die ruimte en tijd moeten we wel even geven.
Nou, dat is toch een heel genuanceerd en duidelijke oproep, mevrouw Karabulut.
Ja, zeker. Kijk, ik verwacht gewoon na 30, 40 jaar gastarbeid en die organisaties die zich nu bondgenoot van de overheid noemen, dat ze gewoon echt afstand gaan nemen en zich gaan richten op dat Nederlanderschap. Ik zou zo graag willen dat ze dit die kinderen niet meer aandoen. Waarom hebben wij Gulen-scholen? Waarom hebben wij Erdogan-scholen? Ik bedoel, dit is niet meer van deze tijd. Die integratie moet hier in Nederland plaatsvinden. Daar moet je stappen voor zetten. Betekent dat je de lijnen met Ankara in die die zin ook moet doorsnijden. Niet je band, dat hebben we allemaal. We houden allemaal van het land. Ieder op een eigen manier. Maar het gaat wel om die gezamenlijke waarden hier.
Ja. Mevrouw De Lange, is dat eigenlijk niet gewoon een oproep wat de politiek in zijn geheel zou moeten doen, wat hier door Karakoes heel duidelijk wordt verwoord en ondersteund door mevrouw Karabeloet van de SP?
Oh ja, absoluut. Als ik de stemmen hier aan tafel hoor, ga ik heel erg positief gestemd naar buiten. Ik hoop dat we als samenleving, even in de brede zin van het woord, erin slagen om die rust te brengen, om elkaar eens diep in de ogen te kijken. En ik ben blij dat er dus een SP-VVD-initiatief ligt, om gewoon eens even te zeggen van die harde woorden, die vergaande conclusies, maar ook die zijn niet nodig. En beken je nou tot die rechtsstatelijke principes? Je stopt mensen niet zomaar in een gevangenis. Dat als basis om in alle rust met elkaar te praten, heel erg belangrijk. Vanuit het internationale moet je dan ook wel eventjes diezelfde waarden in acht nemen. Precies. En strakjes als het komt, ja, absoluut. Ja. Want dit is een testcase. Strakjes als het gaat over visumvrij reizen, hou je dan vast aan de lijn van het Europees Parlement. Van dat gaat niet gebeuren als er niet aan de eisen is voldaan. Want je moet je op zo'n onderwerp niet laten chanteren. Ja. Of ga je de logica pakken van sommige leiders blijkbaar, ach, we knijpen een oogje toe. Schultz, ik hoop het niet. Schultz onder andere.
Verschrikkelijk.
Verschrikkelijk. Voor zijn beurt gesproken, want het Europees Parlement heeft altijd gezegd, wij houden vast aan die 72 eisen en dus ook aan de herziening van de terrorismewetgeving.
Dus wat is uw punt in deze?
Nou, dat
scherp en helder.
Scherp en helder, omdat anders je niet alleen een probleem hebt in je relatie met Turkije, want je gaat toch weer wielen en dealen terwijl je nationaal pleit om duidelijkheid. Moet je dat Europees ook doen? Maar nog meer, je raakt je eigen Europese waarde kwijt. Nou, en als geloofwaardigheid heb je dan.
Ja, en als ik het
daarom
dan
zit ik er zo fel in.
Daarom zitten we er zo fel in. En als je het over deze kwestie hebt en de verhouding ook Europa met Turkije, heb je niet alleen over die eisen die gesteld worden met betrekking tot het opheffen van die visumplicht. Maar dan heb je natuurlijk ook, of dat hete hangijzer, om maar een cliché te gebruiken, de Turkije. Laten we even luisteren wat Diederik Samson van de Partij van de Arbeid hierover deze week zei.
Kappen is de eerste aanvechting om op een gegeven moment te gaan roepen.
Nou ja, dat zeggen Buma, Segers, Klaver, zeggen dat vandaag.
Ja, en ik vraag aan hen, wat hebben die 6000 mensen op dat eiland op Lesbos daaraan? Wat hebben die 2,7 miljoen vluchtelingen die nog in Turkije zitten daaraan? En wat hebben die 60.000 mensen die vastzitten in Griekenland daaraan? Kappen is makkelijk geroepen. Echte oplossingen aandragen is veel moeilijker. En buitengewoon frustrerend als dat niet lukt, maar het is wel onze plicht.
Ja, Diederik Samson dus op de vraag of je dan ook moet kappen met die Turkije-deal in dit hele verhaal. Buma is ervoor, het CDA is daarvoor. Nou, ik neem aan dat u dat onderschrijft. Kappen met die Turkije-deal.
Ja, ik snap dat het natuurlijk de liefdesbaby van Diederik Samson is en dat hij er nog steeds voor vecht. Maar tegelijkertijd zien we dat de mensen niet meer via Italië binnenkomen.
Wacht even, moeten we wel eerlijk daarover zijn. Die Turkije-deal is bedacht door iemand anders, is omarmd door Diederik Samson. Ja. Is ook omarmd door dit kabinet, is gesteund in de Tweede Kamer, is ook omarmd door de Europese Unie. Ja. Dat is ook een club waar u in zit.
Ja. Met een hele grote maar. En die maar was, en dat is zeker de lijn van het CDA, je blijft chantabel door Turkije op het moment dat je zelf je zaakjes niet op orde hebt. Nou, maar dus ja, die deal heeft relatieve rust gebracht in de aantallen mensen die kwamen.
Maar, nu,
maar gebruik die relatieve rust dan ook om je eigen asiel- en migratiebeleid op orde te krijgen.
Toch helder.
Daar zijn positieve stappen gezet. En minder positieve stappen.
Nee, maar u had het over waarde. Hoe kun je dan instemmen?
Maar wij willen toch even weten waar mevrouw De Lange hier precies staat. Ja. Dus gaan we even helder proberen te krijgen. Die Turkije-deal wat dat betreft, Buma zegt dat, gewoon kappen ermee op dit moment.
Nou, die Turkije-deal hangt nu vast op die visumliberalisatie.
Die
en
komt
ik
er niet.
Zeg, die gaan we dus niet doen op het moment dat er niet aan de eisen is.
En wat
vandaan.
Betekent dat voor die deal?
Dat kan dan als uiterste consequentie hebben dat Turkije.
Maar Buma zegt iets anders.
Die zegt precies hetzelfde. Juist om onze waarden zijn we hier zo fel op. Wij gaan niet gechanteerd worden. Wij gaan niet die waarden opgeven in ruil voor een lidmaatschap, omdat we zo graag zo'n Turkije-deal willen hebben. Wij zijn niet chantabel als het gaat om die visumliberalisatie. Dus we houden vast aan die 72 eisen. Betekent dat dan dat die deal knapt? Zou kunnen. Nog maar even wachten of Turkije zover durft te gaan, hoor. Want ze hebben er ook zelf wel belang bij om. Als ze dat doen, dan is dat de uiterste consequentie. Maar hierin je waarden opgeven, dat gaat veel en veel te ver.
Het zou Europa sieren. Ja. Want het had nooit een deal mogen worden over de rug van vluchtelingen.
Ja.
het kan Europa passeren om daar dan niet ingewikkeld over te doen. Ja. En zeggen van nou, morgen kappen we met die deal. Want niemand voldoet aan ons normen en waarden. Wat je er ook van vindt. Daar gaat deze discussie over. Ja. En we gaan ons ontfermen over de vluchtelingen. Ja. Nou, die afspraak zou ik dan aan tafel ook wel willen horen. Ga je dan ook de consequenties accepteren en de vluchtelingen opnemen?
Ja, want dat is namelijk een hele concrete verhaal. Dat je de deur weer open moet zetten.
En daar zou Europa eerlijk over moeten zijn. Dat willen ze niet.
En de Partij van de Arbeid ook, hè?
Ja, exact. Dus, maar het geldt voor alle partijen. Ja, dus dat is ook een dilemma.
Lastig gesprek met het... Maar
het is ook een lastige dilemma. En vandaar dat men dus nu heel veel kritiek heeft op de deal. Deal had nooit mogen gebeuren over de rug van die mensen. En nu moeten we consequenties accepteren als we de deal... als we vinden dat Turkije normen en waarden... waar ik overigens een deel van mee eens ben... dan moeten we kappen met die deal en dan moeten we ook die vluchtelingen accepteren.
Ja, en dan moet er dus dat Europese asiel- en migratiebeleid komen... wat aan de ene kant solidair is met echte vluchtelingen. Heb ik grote kritiek op die landen die veel beloven... en die geen enkele vluchteling opnemen wat dat betreft. Ja. Maar aan de andere kant dient dat echte asiel- en migratiebeleid... er ook in te bestaan dat je mensen die om economische redenen binnen 48 uur aan de grens van Europa vertelt dat ze ook moeten gaan trekken. En daar laat uw fractie in het Europees Parlement mij genadeloos in de steek. Want zo gauw we ook over uitzetting willen praten, dan willen ze niet meer. Nee, maar juist om solidair te zijn met echte vluchtelingen moet je ook degene die niet kunnen komen dat snel laten weten.
Kom zo nog even terug bij u, mevrouw De Lange. Maar mevrouw Karabulut, hoe...
Nou ja, Karakoç heeft natuurlijk in de basis gewoon gelijk. Deze deal had van meet af aan nooit gesloten mogen worden. Het verbaast me dat CDA daar in het Europarlement wel voor heeft gestemd. Eén, omdat die rechtsstaat en de mensenrechten niet op orde was. Maar twee, wat Samson nu zegt dat het oplossing is... namelijk schenden van mensenrechten en internationale verdragen... voor de vluchtelingen, waarbij Europa zelf de afspraak niet nakomt... dat is natuurlijk echt een vuile deal.
Wat is uw alternatief met
de hele toestand nu en de invloed die Turkije binnenlands... de oorlog in Syrië, Syrië binnenvalt ook nog eens... nog meer conflict veroorzaakt. Het alternatief zou zijn dat je dit inderdaad als Europese landen zelf oplost... eindelijk via de buitengrenzen aanmeldcentra. Maar dat is dus een andere oplossing dan die nu via Turkije
is.
Die deal is een grote veroorzaker dat onze regering en de Europese lidstaten geen stappen richting Turkije durven te nemen.
Die moet dus van tafel.
Absoluut.
Die moet van tafel. U houdt trouwens, mevrouw De Lange, een heel duidelijk verhaal over dat Europese asielbeleid. Familielid, zou ik maar zeggen, binnen de Europese Volkspartij... de club van Orbán in Hongarije, die moeten er allemaal niks van weten. Sterker nog, die houden een referendum op 2 oktober... om daar van de bevolking een ja te krijgen... dat Hongarije niks te maken heeft met Europa.
Ja. Het wordt tijd dat de huidige generatie politici... eindelijk eens niet alleen maar zegt wat er niet kan... Geen geheim dat dit mijn lijn is, hoor, wat dat betreft. Nee. Het is heel makkelijk om te zeggen, dit werkt niet. Ben ik met u eens? Hierdoor zijn onze waarden in gevaar. Ben ik met u eens? Wat wilt u dan? En dat wil ik van die landen horen. En ik wil dus, dat is het enige antwoord wat ik u kan geven... dat is ook het antwoord van mijn fractie... dat echte asiel- en migratiebeleid wat solidair is... en herverdeeld, die vluchtelingen die terecht bescherming moeten hebben... maar die ook mensen uitzet die helaas geen plek kunnen krijgen... in de Europese Unie. Maar, dat laatste schort eraan, echt waar.
Nee, maar
uitzetting
toch,
is het zwakke punt wat dat betreft.
Ja, maar toch, als ik het zo in die laatste minuut probeer samen te vatten... dan zegt Karakoç toch heel duidelijk... ja, als die Turkije-deal die er eigenlijk niet had moeten komen... in ieder geval ook nu niet werkt en van tafel moet... moeten wij wel gewoon de deur openzetten... want het gaat wel over mensen en vluchtelingen. Dus je moet er wel toelaten, dat is ook wel even slikken...
Dan zal ik de Tweede Kamer heel graag horen... binnen een maand of 2, 3, als dat weer plaatsgevonden heeft... wel alleen maar toelaten. Absoluut geen idee hoe men gaat uitzetten. Ik heb het zien gebeuren het afgelopen jaar. De debatten waren gigantisch fel. Dit houden we niet lang vol. We zullen iets moeten doen. Die Turkije-deal is niet ideaal. Maar zet dan een fatsoenlijk Europees asiel...
Mevrouw Karabulut, we kan één woord zeggen... want anders zitten we straks in de sterren... en worden wij niet gehoord.
Nou, als we het hebben over waarde en geloofwaardigheid... en iets willen doen tegen ondemocratische tendensen... dan moeten wij zelf onze democratie en internationale verdragen wel naleven. En daar schort het aan.
Oké, nou, mevrouw Karabulut, Hamid Karakoç en Esther De Lange... dank voor uw bijdrage. Dit was Kamerbreed. Voor deze week redactie Roelien Aksen, Martijn van der Kooi... Twitter-redactie Ivar Lingen en cameraregie Kim Krabbedijk. Dit was het, tot volgende week. Dag.
Avrotros.
De NTR Radioprijs 2016.
Ik weet dat je nog huilend vertrok. De dag dat je naar de middelbare school moest fietsen.
Het mooiste.
Onze ogen ontmoeten elkaar. Net als 4 jaar geleden. Alleen had ik toen een wapen in mijn hand en een bivakmuts over mijn hoofd.
Het beste.
Plotseling besef je dat de regen niet langer naar beneden, maar naar boven is aan het vallen.
8 jonge radiomakers. 8 genomineerde programma's.
Mama, het lijkt wel alsof ik hier meer mag denken. En een grote cadeau kon ze mij niet geven.
De NTR Radioprijs 2016.
Voor een jong radiotalent uit Nederland en Vlaanderen. Morgen tussen 9 en 10 in Radiodoc.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Altijd en overal bij je bestanden, documenten en contacten kunnen, levert je als makelaar zo'n 5 bezichtigingen per week op. Als koerier gemiddeld 3 pakketten per dag. En als hondenuitlaatservice ongeveer 10 blije baasjes per maand. Doe dus ook zaken met Office 365 van KPN. En ontdek wat het jou allemaal oplevert. Al vanaf €4,20 per maand, inclusief professionele installatie. Kijk op kpn.com/ICT. Voel je vrij. KPN.
Vandaag is een mooie dag om naar de radio te luisteren. Een wandeling te maken of juist lekker binnen te blijven. Maar ook een mooie dag om over je dood na te denken. En je wensen daarover vast te leggen in een digitale wilsverklaring. Geef nu aan hoe je later waardig wilt sterven. Ga naar nvve.nl/wilsverklaring.
Trouw is vernieuwd. Met nog meer achtergronden en meer ruimte voor verdieping. Probeer Trouw daarom nu 2 weken gratis. Ga naar trouw.nl. Trouw, misschien wel de beste krant van Nederland.